Het is goed om de Heere te prijzen. Hem komt toe de lof en de dank en de eer en de glorie tot in eeuwigheid. Ik ben van mijn geloof afgestapt. Ik ga u voorlezen uit de basisbijbel een keertje. Jullie dachten allemaal, hij is atheïst geworden. Nee, ik ga een psalm voorlezen uit de basisbijbel. Omdat ik hem heel mooi vond in de basisbijbel. Dus ja, degene die een basisbijbel heeft, die zou ik zeggen, pak hem erbij. Ik ga voorlezen psalm 126. Psalm 126. Soms heb je van die psalmen, die zijn wat moeilijk. Soms denk je er misschien van, wat moet ik ermee? Nou, de basisbijbel geeft hem eigenlijk mooi weer, vond ik. Eenvoudige taal, maar hij raakt het hart. Ik wacht even tot iedereen. 126. Ik wacht even tot iedereen hem heeft. En zoals jullie misschien al wel weten, psalm 126 is een pelgrimslied. In de Oude Statenvertaling staat een lied Hamaolot. Ik heb het hier wel eens vaker uitgelegd. Het betekent eigenlijk, het werd gezongen door pelgrims. En pelgrims zijn ergens naartoe onderweg. Een pelgrim in de Bijbel is altijd onderweg naar Jeruzalem. Niet zomaar naar Jeruzalem, hij is onderweg naar de tempel. En onderweg naar Jeruzalem, onderweg naar de tempel, dan ben je niet zomaar op weg. Nee, je bent op weg om God te gaan ontmoeten. En het gebeurt zo dat je door Jeruzalem gaat. En dat je naar beneden gaat. Door de bergen van Efrata en Judea. En dan ga je de laatste gang omhoog. Jeruzalem ligt op een berg. En dan is een lied Hamaolot, is een lied van de omhooggang. Omhooggang, opgang. Dus je gaat door de bergen en dan de laatste keer, dan kom je bij Jeruzalem. Omhoog gaan. En het is eigenlijk, gaat het nog veel verder. De liederen van de opgang, wij zijn ook pelgrims, wij gaan ook naar de toekomst die wacht. Het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Daar bij de Heer. Nou, neem dat maar eens even mee in gedachten. Een pelgrimslied. Het leek wel een droom. Toen wij, die gevangen waren, meegenomen, weer naar Jeruzalem konden teruggaan. We lachten en we juichten. De andere volken zeiden, de Heer heeft iets geweldigs bij hen gedaan. Ja? De Heer heeft iets geweldigs bij ons gedaan. We zijn er blij over. Heer, breng verandering in ons lot. Zoals de droogstaande beken in de woestijn weer gevuld worden door de regen. Ook al huil je terwijl je zaait, je zal juichen terwijl je maait. De zaaier loopt huilend te zaaien, omdat hij dat graan niet eten kunnen, zal kunnen eten. Maar als hij zijn oogst binnenhaalt, loopt hij te juichen met zijn armen vol graan. Nou, één ding missen we in deze eenvoudige vertaling en dat is in vers 1. Toen wij die gevangen genomen waren. Nou, we weten allemaal in onze taal wat een gevangenis is. En wij die gevangen waren, daar staat eigenlijk een heel ander woord en dat is ballingschap. Nou gaan bij veel kinderen de oren al naar beneden. Ballingschap. Wat moet ik daar nou weer mee? En het wordt ook nog wel eens verward met de slavernij uit Egypte. Maar dat zijn twee heel andere dingen. Even een lesje geschiedenis in de Bijbel, kinderen. Jullie weten allemaal, het volk van Israël kwam door Gods leiding in de tijd van Jozef in Egypte. Daar zijn ze 430 jaar gebleven, maar daar werden ze in die 430 jaar slaaf. Ze waren door Gods hand daar gebracht. En op een gegeven moment kwam daar een boze farao. Die maakte van hun slaven. Het slavenjuk. Nou wordt dat altijd uitgelegd van wij die ook gezondigd hebben, leefden in Egypte, maar toen Jezus ons vrijmaakte, werden onze boeien losgeslagen en we werden bevrijd. Toch? Nou, als we dan deze psalm zo lezen, dan zou je bijna kunnen zeggen, dat is deze gevangenis. Maar dat is het niet. Nee, hier wordt gesproken over toen wij uit de ballingschap gered werden. Ballingschap is iets heel anders. Dat volk van Israël, die had zijn plaats in het beloofde land gekregen. Zo'n beetje 1500 jaar zijn daar overheen gegaan. Er kwamen machtige koningen zoals David en Salomo en noem allemaal maar op. En dat land werd in tweeën verdeeld. Het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En we weten allemaal hoe dat afliep. Het volk van Israël, die twee koninkrijken, leefde niet zoals God het wilde. God had gewaarschuwd en hij had gezegd, als jullie dat nou niet doen, dan straf op straf op straf. En als jullie dan nog steeds niet luisteren, nog zwaardere straf. En als jullie dan nog steeds niet willen luisteren, dan zal ik jullie in ballingschap wegvoeren. Daar heb je dat woord weer, ballingschap. Wat gebeurde er namelijk? God stuurde andere boze koningen. Denk aan de koning van Babel, Nebukadnezar. Hij nam gevangenen, denk aan Daniel en zijn vrienden. Hij nam ze mee naar een ander land in ballingschap. Dat is dus ballingschap. En hij liet ze daar wonen. Weg van thuis. Weg van God. Godsdienst, tempel. Offers, verzoening, dat allemaal was ver weg. Ballingschap. Maar had God gezegd, ik zal jullie uit de ballingschap, uit de gevangenis wegnemen en ik zal jullie weer terugbrengen. Nou, hou deze psalm eens even in gedachten en ga met mij eens mee naar Jesaja 35. Nou wil ik jullie verklappen. Ik ben hier niet terechtgekomen omdat ik zo'n geweldige Bijbelkennis heb, maar omdat ik hier vanmiddag toevallig, omdat ik op zoek was naar een tekst, op stuitte. Ik zeg het er maar gewoon eerlijk bij. Maar Psalm 126, zoals we hem net gelezen hebben, heeft een bepaalde structuur. Hij begon met de ballingschap, de blijdschap dat ze daar uitgetrokken werden. Met het gejuich en de blijdschap die daarbij hoorden. Met het gebed eigenlijk om Gods geest. En met het huilen. En de tranen. En de blijdschap die bij het maaien hoort. Nou moeten jullie eens goed Jesaja 35 met mij lezen. Ik ga hem gewoon helemaal lezen. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister, dat is de heerlijkheid, van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Zij zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen. Verstevig de wankelende knieën. Zegt tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk, wees niet bevreesd. Zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend, dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en bekeren in de wildernis. Het dorre land zal zich tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal zijn een effen baan, een weg. Een heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn die deze weg ook gaan. Zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. Want die door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegkwijnen. Nou, denken veel mensen misschien, wat moet ik hiermee? Jesaja leefde voordat de Israëlieten werden meegenomen in ballingschap. En Jesaja gaat al profeteren voor het feit dat ze gaan terugkomen. Dat is iets profeteren voor iets wat gaat gebeuren in de toekomst, waarvan hij nog de half geen weet van heeft. En wat zegt hij dus? De Heere zal de gevangenen van Sion daar vandaan meenemen en hij zal ze weer terugbrengen. Nou, wat hebben we net gelezen op Psalm 26? Daar hebben we gelezen dat de profetie van Jesaja, zoals we hem net helemaal gelezen hebben, in vervulling is gegaan. We hebben gelezen dat dat volk vanuit Babel is teruggekomen. En hoe zijn ze teruggekomen? Met slappe knieën en met getreur en met geween, toch? Ik zie een paar mensen kijken zo van, meent hij dat nou? Nee, hoe zijn ze teruggekomen? We hebben het al gelezen, de profetie van Jesaja. Ze zullen niet zomaar terugkomen, maar ze zullen uitbreken in gejuich. Ik weet niet of dat jullie wel eens een juichende massa hebben meegemaakt, maar dat is oorverdovend. Een juichende massa gaat tekeer, die breekt uit van blijdschap. Nou is het vreemde in die psalm, dat er gezongen wordt, als wij terugdenken aan die tijd, dat we uitbraken in gejuich. Dat we terugdenken aan die tijd van die machtige daden van God. Want hij had het gedaan. Zelfs de heidenvolken, de volken van rondom, die hadden gezegd, het is de God van Israël die deze dingen heeft bewerkt. Dan zien we nu wie met tranen zaaien. We zien als het ware, zoals deze psalmist dit zo schrijft, een boer. En ik ga jullie geen lesje landbouwkunde geven, dus misschien een teleurstelling, maar een boer die aan het zaaien is. Een heel dagelijks tafereel zou je bijna zeggen, zeker nu in de lente. En je ziet die boer zie je met een zak zo, vol met zaad en hij zaait dat zaad en hij gooit het zaad. En terwijl die aan het zaaien is, lopen de tranen van zijn wangen. Al huilend zaait hij zijn zaad, hand voor hand. Is dat omdat zaaien zulk zwaar werk is? Wel nee. Hij had daarvoor de ploeg er doorheen gehaald. Dat was zwaar werk. Misschien met zijn spit alles omspitten. Dat was zwaar werk. Is het dan zo verdrietig dat hij zaad moet zaaien? Hier zo in de basisbijbel stond tussen haakjes. Hij zaait het en hij huilt omdat hij er niet van eten kan. Ik kan me haast niet voorstellen. Maar hij gaat al zaaiend met zijn zaad en hij weent. Wat een aparte omkeer in deze psalm. Aan de ene kant het gejuich, het rumoer en de blijdschap van de verlossing. En dan tegelijkertijd, terwijl ze opgaan naar Jeruzalem, al wenend en huilend. En ik zou bijna willen zeggen, die omkeer is symbolisch voor ons leven. Want hoe vaak is het niet gebeurd dat je in blijdschap de kerk uitging, bij wijze van spreken, en maandag huilend van verdriet, van angst, van rouw, van eenzaamheid. Of omdat mensen je niet begrijpen. Of welke andere reden dan ook, al wenend en huilend door het leven gaat. Als een boer die wel getrouw zijn werk doet, maar al wenend. Misschien als een huisvrouw wel getrouw je werk doet als huisvrouw, maar terwijl de tranen over je wangen biggelen. Misschien omdat je tijdens, ik neem even Jennifer als voorbeeld, terwijl je gewoon de haren staat te knippen, terwijl je getrouw je werk aan het doen bent, of Wilco als de loodgieter of de timmerman, of welk werk je ook uitvoert, je bent getrouw bezig. Maar ondertussen is er misschien wel niemand die die tranen van jou ziet. En ze komen maar. En het lijkt wel alsof het verdriet, of die dingen, die situaties die die tranen tevoorschijn roept als het ware, maar niet ophouden. En het is alsof je zegt, er is niemand die mij begrijpt. Er is niemand die van mijn situatie afweet. En je leven gaat door. En die moeilijke situaties, die tranen veroorzaken, die blijven maar komen. En soms, dan stuur je eens een appje op de aanbiddingsapp en je zegt, bid voor mij. Maar hoe vaak stuur je geen appje? Terwijl die tranen over je wangen biggelen. Terwijl je hart misschien huilt en het leven gewoon doorgaat. En misschien zeg je nog tegen mezelf, ja, het was de Heer die grote dingen deed. Maar waar is die vandaag? Ja, toen braken we uit in gejuich, maar vandaag? Het gaat toch om vandaag? Wat de Heer in het verleden heeft gedaan, dat weet je nog wel. Dat kan je misschien nog in herinnering roepen, maar vandaag? Job die zegt het. Ga ik voorwaarts? Ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts? Ik merk hem niet. Je gebed, dat lijkt misschien tegen het plafond te stuiten. Terwijl de tranen maar blijven komen. En toch, is deze psalm niet hopeloos. Want die boer die aan het zaaien is, al wenend en huilend en klagend en misschien wel mopperend, ik weet het niet. Die is iets aan het doen waar hij hoop van heeft. Hij weet het werk dat ik doe, dat zaad wat ik nu zaai en ik doe het plichtsgetrouw, maar ik weet... Zo is er voor ons altijd nog de hoop. En onze hoop is niet iets vluchtigs, iets als een damp wat je niet pakken kan, iets rook wat we uitademen. Nee, onze hoop is iets springlevends. Het was de dode, maar zie, hij is opgestaan. Onze hoop is een persoon en zijn naam is Jezus. Die zaadzaaiende boer, die loopt al huilend, maar hij heeft hoop. Want hij weet, dat zaad dat gaat vallen. En er gaat iets met dat zaad gebeuren. Het zijn niet die tranen die je iets gaan voortbrengen straks. Maar terwijl ik al huilend mijn werk doe, dan gaat er met dat zaad iets gebeuren. Nou kunnen we met dat zaad allerlei geestelijke dingen eruit halen. We zouden kunnen zeggen, dat zaad is het zaad van Gods woord. Dat is heel Bijbels. We zouden kunnen zeggen, dat zaad dat zijn wij. We moeten in de aarde vallen en we moeten sterven. Ik vind het allemaal mooie gedachten, maar ik wil daar eigenlijk langs heen gaan. Ik wil gaan naar de hoop die dat zaad brengt. Terwijl die boer dat zaad zaait, hoeft hij verder eigenlijk niets te doen. God laat de zon erover opgaan. God laat de regen erover neerdalen. En het is God die de wasdom, de groei aan dat zaad gaat geven. En die boer die weet, terwijl die daar huilend loopt te zaaien, er komt een moment van oogst. Er komt een moment dat ik dat zaad, misschien 10.000 zaadjes straks gaat oogsten en dan zijn het 10 miljoen zaadjes. Elk zaadje is een sprietje geworden en elk sprietje komt vrucht. En de een 10 en de ander 20 en de ander 100 fout, maar hij weet dat hij weet dat hij weet. Er komt straks een tijd, dan mag ik oogsten. En met die hoop gaat hij al wenend voort en hij laat zijn tranen rollen. Want hij weet, straks wanneer de oogst binnen is, dan is daar blijdschap. Dan zijn de schuren vol en dan kan de winter komen. We zouden kunnen zeggen, zo'n psalm als dit of zo'n gedeelte uit die psalm kan symbool staan voor ons leven. Allereerst natuurlijk die ballingschap. Dat is niet de slavernij van Egypte, de wereld die achter ons ligt. Maar soms komt het door onze eigen ongehoorzaamheid dat God zegt, ik neem je mee en ik breng je naar een plek waar je eigenlijk niet hoort, maar ik wil je leren om aan mijn voeten te komen zitten. En wat een angstige momenten waren dat. Misschien dat je met David zegt, mijn beenderen teerden in mij weg. Mijn brullen in mij, dat werd veranderd in een zomerdroogte. De sappen zijn uit mijn leven weggegaan, ik teer weg. Maar wat een groot moment was dat. Dat God je weer terugbracht. Terug aan zijn hart. Dat je dicht bij hem mocht zijn en dat je zijn liefdevolle stem weer mocht horen. Zijn genade weer mocht ervaren. En de vreugde van de Heere opnieuw je kracht was. Maar hoe typerend is het voor ons ook niet in ons leven. Dat we met tranen onze weg gaan. Weet je? Soms denk je wel eens, wat gebeurt er toch met die tranen? En soms denk je misschien wel eens, is er wel iemand die mijn tranen ziet? Ik zou met jullie graag willen lezen Psalm 56. Psalm 56, vers 9. Want tranen zijn voor God niet onbelangrijk. Wat zegt God? David die zegt het hier. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik, zij staan zij niet in uw register. De vertaling van de berijming zegt het als volgt. U heeft mijn tranen in uw fles bewaard. Staan zij niet in uw boek geschreven? Die momenten dat je tranen over je wangen rollen, dan is daar die onzichtbare hand van de Heer die jouw tranen opvangt. Het moment dat je misschien denkt, is er wel iemand die mijn tranen drogen wil? Dan is daar de Heer die ze letterlijk telt. En die in zijn alwetende boek opschrijft. Weer 6, 10, 12, 50, 100 tranen erbij. En misschien vraag je dan wel af, ja, maar wat doet de Heer daar dan mee? Wat fijn dat hij een fles heeft. Maar wat moet ik met die fles? Of wat moet hij met die fles? Of wat moet ik met de wetenschap dat hij een fles heeft en een boek heeft waarin hij het getal bijhoudt van mijn tranen? Ik heb net gezegd dat die boer zaait in hoop. Zo mogen wij ook in hoop door het leven gaan. Onze hoop, heb ik net gezegd, is de Heer Jezus Christus. En als we nou eens doorbladeren naar het laatste, ene laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 21, daar lezen we iets bijzonders over die tranen. Openbaring 21, vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik stelde net een vraag. Wat doet God met die fles? Wat doet God met dat boek waarin het getal van mijn tranen is opgeschreven? Het moment, of dat dat nu voor of na de grote verdrukking is, of dat met de wederkomst is, of het moment van het duizendjarig vrederijk, of met de komst van de nieuwe hemel of de nieuwe aarde, het maakt niet uit, maar er komt een moment, zo zeker als het woord van God ja en amen in Christus Jezus is. Er komt een moment dat jij, u en ik, bij de Heer zal binnenkomen. Waar hij alle tijd en aandacht voor jou zal hebben. Misschien gebutst en gedeukt van het leven. Misschien betraand van verdriet. Maar hij zelf zal jouw tranen afwissen. Hij die jouw hart kent, hij die de nieren proeft, de nieren, dat staat eigenlijk symbool voor al jouw gevoel en al jouw emoties, alles wat er in jou omgaat, die kent jou zo goed en hij zal die fles en dat boek, hij zal het voorhouden. Wanneer je daar gebutst van het leven bij hem binnenkomt, zal het niet zo zijn, ach kom maar binnen mijn vriend. Maar hij zal de tijd voor je hebben om naar je te luisteren. Hij zal de tijd voor je hebben en tegen je te zeggen, kijk eens, ik weet alles van jou. Daar waar jij het zo moeilijk had, daar was ik bij je. Daar wanneer jij je tranen huilde, daar was ik om jouw tranen op te vangen. Om ze vervolgens in mijn kruikje te bewaren. Tot dit moment. Tot dit moment van vreugde. Tot dit moment van eeuwige blijdschap. Tot dit moment dat de hoop werkelijkheid wordt. Werkelijkheid is. De hoop die je had terwijl je al huilend en zaaiend je weg verder ging. De hoop die je op mij had, de hoop die je had met het zicht op mij, mij als persoon, die wissel ik met jou in voor eeuwige blijdschap. Dat is de volle oogst. Dat is de volle buit die ons erfdeel is geworden. En tegelijkertijd mogen we ook hopen en weten dat er momenten zijn in ons leven dat we weten, ik zal uitbreken in gejuich. Ik zal mijn tranen achter me laten en ik weet, de Heere redt. De Heere verlost en Hij is het die mijn gebed verhoort. We hebben daar net van gelezen, Psalm 34. Maar weet je, deze psalm die zegt nog iets. Ik heb twee dingen eigenlijk behandeld. Dat is, wat is de ballingschap, de blijdschap die daarbij hoort. En we hebben gehoord over het met tranen zaaien. De hoop die er ligt, ook achter onze tranen. En dat is vers 4. Degene die hem erbij heeft, die pakt hem er eens bij. Heer, breng een verandering in ons lot. Zoals de droogstaande beken in de woestijn, zodat zij weer gevuld worden door de regen. En weet je, dit vind ik zo prachtig. Ons leven kan zo soms aanvoelen. Er is een psalm die zegt het prachtig. Wanneer mijn ziel van dorst en droogte brandt. Met andere woorden, ik ben van binnen kurkdroog. En God belooft wel regen, maar mijn leven is als een woestijn en ik ervaar het niet. Dan is zo'n gebed wat we hebben gezongen als gebed. Vul dit huis met uw glorie. Vul mij, Heer, met uw geest opnieuw. Regen op mij met uw geest, Heer. Geef dat de stroom van uw geest opnieuw door mij heen mag stromen. Zodat dat deze dorre woestijn zal bloeien als een roos. Zodat een rivier van uw genade weer door mij heen mag stromen. En dat die stromen van levend water weer uit mijn binnenste mogen voortvloeien naar anderen toe. Open, in het Engels, the floodgates of heaven. Heer, open de sluizen van de hemel. Nu vallen druppelen reeds neder. Maar zend ons die stromen, o Heer. Terwijl we met tranen, zo vaak met tranen, door het leven gaan. Is ons leven niet hopeloos? Niet vruchteloos? Niet weggedaan als iets van het is niks in je leven? Het is de Heer die erbij is. En zo dichtbij, zo intiem met jou is dat hij jouw tranen opvangt. Het is niet dat God ver uit de hemel toekijkt en denkt, laat hem maar zo zijn gang gaan. Laat hem maar wat aanmodderen. Hij is erbij. Terwijl wij bidden, Heer, regen op mij met uw geest. Is hij daar zo dichtbij? En soms voelen we dat niet, soms ervaren we dat niet. Maar hij belooft het. Hij zegt het zelf, we hebben het ervan gelezen. Hij hoort degene die hem om hulp roept. En weet je, het is gewoon een feit dat de woestijn zal bloeien als een roos. En het is gewoon een feit dat kunnen jullie naar voren komen, het aanbiddingsteam? Het is gewoon een feit dat de woestijn zal bloeien als een roos en dat de steppe zal jubelen en juichen. Want het is Gods beloftes. Het is Gods belofte dat hij de zomerdroogte weet om te keren. En dat hij de aardse woestenij gaat verwisselen in eeuwige blijdschap. Dat hij mij van vreemdeling hier op aarde gaat maken tot een burger in de hemel. Daar waar ik me vaak hier zo eenzaam en verloren voel. Daar waar ik me vandaag hier de dag een vreemdeling voel, ongekend en niet begrepen. Daar zal ik een gekende zijn in de hemel. En dat is vandaag de dag ook al. Ook hier ben je gekend. Ook hier ben je gezien. Ook hier ben je geliefd. Maar het is vaak zo in gebrokenheid. Ga maar vast lekker spelen. Het is vaak zo in gebrokenheid. Het is vaak zo dat het moeizaam gaat. Het gaat vaak zo gepaard met dingen van onszelf. Misschien met hoogmoed of trots of wat het ook mag zijn. Met de deuken van het leven. Maar wij weten dat de aardse moeite straks voorbij is. Zodat de woestijn zal bloeien als een roos. We weten dat het voorbij gaat met eeuwige blijdschap. Voor eeuwig bij de Heer. Amen.
Misschien deze wetenschap kunnen we gaan staan en dit lied zingen mee.
De woestijn zal bloeien als een roos. En de steppe zal jubelen en juichen. Want het levend water van Gods geest maakt dorstig land tot waterbronnen. De woestijn zal bloeien als een roos. En de steppe zal jubelen en juichen. Want het levend water van Gods geest.
Ik zie dat het nog best wel vroeg is. Dus ik wil Jan vragen. Wil jij nog een liedje opzoeken? Fonkel nieuw begin. Om met nog meer hoop te eindigen. Dan zal ik danken en de zegen meegeven. Ja, Vader, we willen u echt met elkaar hartelijk danken. Danken dat u onze Vader in de hemel bent. Die niet onbewogen is met ons leven, maar zeer bewogen met ons leven is. Die niet op een afstand meekijkt, maar altijd dichtbij. Heer, dank u wel dat u niet lijdzaam vanuit de hemel meekijkt en denkt, ach, die tranen, het kan me wat. Maar dat u, te midden van de tranen, te midden van het verdriet, te midden van de rouw, te midden van de angst, te midden van de pijn, te midden van de hopeloosheid, te midden van het onbegrip aanwezig bent. En zo dichtbij dat u onze tranen kent. Dat u onze tranen telt en opvangt en bewaart. Dat u te midden van al dat wat wij overkomen, de medelijdende hoge priester bent. U leidt mee. Want wij zijn uw kinderen. Wij zijn door u gekocht en betaald. En als ons iets aangedaan wordt, wordt u iets aangedaan. Wanneer wij pijn ervaren, ervaart u pijn. En wij danken u, Heer Jezus, dat u die meelijdende hoge priester bent. Die ons troost. Die ons kracht geeft. Maar die ons ook een eeuwige perspectief geeft. Een hoop. Een levende hoop. Een hoop die vast en zeker is. Een hoop die niet uitgewist kan worden. Een hoop die niet meer gestolen of geroofd kan worden. Een hoop die zo zeker is, omdat u, Heer Jezus, heeft uitgeroepen, het is volbracht. Een hoop die niet gestorven is toen u aan het kruis stierf, maar die levend is omdat u de levende bent. Die levend is omdat u uit de dood bent opgestaan. Die levend is omdat hij in ons hart voortleeft. Die levend is, Heer, omdat hij ons hoop geeft dat wij op die dag verenigd zijn met u. Dat de moeite, het gezucht en het verdriet van deze wereld achter ons zal liggen. En eeuwige blijdschap op ons zal rusten. Daar waar de tranen door uzelf zullen worden afgedroogd. Heren, we zien uit naar dat moment. En we danken u dat we zo zeker mogen weten dat dat moment zal aanbreken. Of dat het spoedig is, of dat we er nog misschien langer op moeten wachten. We weten dat we hier met tranen zullen zaaien. Maar dat we ook met gejuich zullen maaien. Met armen vol van de oogst die u verdiend heeft voor ons, Heer Jezus. We aanbidden en prijzen u daar zo voor. We danken u. Lieve broeders en zusters, ik wil jullie de zegen van de Heer meegeven. De liefde van God onze Vader. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de shalom, de blijdschap van de Heilige Geest, geef ik met jullie mee. Totdat Jezus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkeert. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.